NPO Radio 1. NTR.
Dames en heren, goedenavond. Onze gast is acteur, zanger en vooral reizend presentator van programma's als Drie op Reis. En hij presenteert samen met Margriet van der Linden dit seizoen weer Moltalk. Met vanavond om 9:15 op NPO 3. De officiële voorbeschouwing van een nieuw seizoen van kijkcijferhit. Wie is de Mol? Hier is Chris Segers.
Kunststof.
Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij Kunststof van woensdag 3 januari... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. En wilt u iets zeggen, wilt u iets vragen aan Chris Segers? Bijvoorbeeld, wie is de mol? Ik zelf wel een hele goeie. Misschien verspreekt hij zich, ik reken er niet op. Maar goed, kunststof@ntr.nl of hashtag Radio Kunststof. En ons programma kunt u achteraf natuurlijk ook lekker podcasten. Chris Segers, welkom.
Dankjewel, Petra.
Het gerucht gaat dat Wie is de Mol dit jaar in Georgië is opgenomen. Help ons verder.
Dat gerucht gaat, dat klopt. Om even terug te komen op de eerste vraag die je op hebt geworpen, wellicht voor de luisteraar. Ik weet niet wie de mol is.
Nee.
Dus, en dat is heel fijn om in die positie te zijn als je betrokken bent bij het programma.
Want Moltalk is een achteraf praatprogramma van Wie is de Mol? Een spin-off zou je kunnen zeggen.
Klopt, klopt.
En dan mag je helemaal niet weten natuurlijk wie de mol is, want dan kom je helemaal in de problemen.
Eigenlijk wel. Je maakt het jezelf alleen maar moeilijk als je het weet. Het idee van het programma is ooit bedacht door Arjen Lubach. Ik geloof in 2011, na zijn eigen deelname aan Wie is de Mol. Ergens in een keldertje aan de gracht in Amsterdam was toen, en dat is logisch, want een mol begeeft zich onder de grond, kwamen ze op het idee om na te praten over dat programma. En de reden is omdat er heel veel stof tot napraten is. Omdat als je met name hebt deelgenomen en als je een fervent kijker bent, dan heb je allerlei ideeën en theorieën over wat er gebeurt.
Ja.
En die wil je delen en die wil je spuien.
En dat kun je alleen maar delen, want het is echt een koffiemachine praatje natuurlijk, 's ochtends op kantoor. Als er miljoenen kijkers zijn, of in ieder geval heel veel mensen meeleven. En zo is dit programma over meepraten ontstaan.
Ja.
Maar wat jij dus zegt, want jij doet nu Moltalk samen met Margriet van der Linden. Wat jij de hele tijd zegt is, want zo moet je denken.
Yeah.
En dat betekent dus dat je mee moet gaan in een trant die je nog niet, daarvoor nog niet had.
Ja, en het grappige en eigenlijk het idiote is dat je een halve minuut later precies het tegenovergestelde zegt. Want alle manieren waarop je zou kunnen ontmaskeren wie de mol is, kunnen ook tevens leiden tot een kandidaat die doet alsof die de mol is. En met als gevolg dat je natuurlijk geen steek verder komt.
Nee, maar ik zie wel heel veel opwinding bij jou als jij dat dan zegt.
Ja, dat klopt. Omdat ik er enorm in opga.
En ik denk dat jij meer opwinding laat zien in dit dan als je bijvoorbeeld Playboy televisie zou presenteren.
Daar ben ik zeker van,
Je komt bijna door die beeldbuis heen hijgen.
Ja, het is zo. Het is zo. En het heeft te maken met veel oud-kandidaten hebben ook dat. Als je Mark-Marie Huijbrechts, die vaak te gast is bij ons programma, als oud-kandidaat hoort over Wie is de Mol, die gaat daarin op. Tycho Gernand is vorig jaar geweest, die gaat erin op. Bijna iedereen die bij ons langskomt wil niets liever dan vanuit dat virus waarmee je besmet wordt en wat je pakt, eigenlijk min of meer ook contact houden met dat verleden wat je deelt met anderen.
Ja,
want
dus
dat
je
is
behoort
het ook
tot de kudde van molloten.
Ja.
Die spreken in een bepaalde taal. Dus dan kan ik jou rustig de teaser van dit jaar, de promo van dit jaar, voorleggen. Daarin zegt Art Royakkers, want wij hebben geprobeerd dat wat jij zegt, want zo moet je denken, om dat dan toe te passen. En dan staat hier, ze weten exact wat ze te wachten staat. Ze ontmoeten elkaar in een onbekend land en vallen vervolgens één voor één ten prooi aan het dubbelspel van de mol. Die voorspelbaarheid is hun enige houvast nu ze aan de startlijn verschijnen.
Ja.
Tot nu toe lijkt het nog gewoon op hoe het was, maar let op. Maar wat nou als zelfs dat ze wordt afgenomen als echt niets is wat het lijkt?
Ja.
Want het was hiervoor dus altijd niets is wat het lijkt. Jij krijgt kippenvel.
Ik krijg kippenvel, ja.
Eerst was het niets is wat het lijkt.
Ja.
En nu zien wij toch, wij lezen hier in deze regels, er is iets veranderd.
Dat klopt. En het is, of dat klopt, zei hij die van niets weet. Maar de tweede zin die je net las, was ze weten precies wat hen te wachten staat.
Ja.
Nou, dat is al een aanname die niet klopt. Want je gaat er naartoe met een bepaalde verwachting en er gebeurt altijd iets anders. En dat is juist zo krachtig aan Wie is de Mol. Aan de deelname, hè, voor ons als oud-kandidaten of kandidaten, maar ook voor de kijker. Want ja, het is natuurlijk de kunst voor en van de makers om jou als kijker continu op het verkeerde been te zetten en dat je daar toch positief en verrast wordt.
Maar dat is toch nog een soort wetenschap, hè? Je weet dat je in een onbekend land komt. Je weet dat je hiermee geconfronteerd wordt. Je weet dat er sprake is van dubbelspel, dat er een kandidaat is. Dat is de mol. Dat is een houvast dan toch. Zeg maar, de onzekerheid is ook een houvast.
Klopt.
Maar zelfs misschien nu valt dat weg.
Ja klopt.
In Georgië.
Ja, nou, dat is het gerucht dat het in Georgië plaatsvindt. Maar kijk, de reden waarom daar nog geen uitsluitsel over is gegeven waar het zich dit seizoen afspeelt, daar is natuurlijk een reden voor. En daar kunnen wij nu naar gissen.
Ja.
Dat is heel erg leuk om te doen.
Ja.
Het enige wat ik erover kan vertellen, ja, is dat het... je zag bij mij denk ik kippenvel.
Ja,
het levert kippenvel op.
Ja.
En dat is het enige. En ik weet dus niet wie de mol is. Ik kan nog wel zeggen op datgene wat je net zegt, dat je als kandidaat leef je onder spanning. En je wordt natuurlijk continu in gevecht te zijn met de mol. Maar als kandidaat moet je vooral in je hoofd hebben dat je in gevecht bent met andere kandidaten.
Ja.
Want het gaat om niet naar huis te worden gestuurd.
En ook al doe je net alsof je aan het bonden bent en slaap je op dezelfde kamer enzovoort, je wordt uit elkaar gedreven en je wordt tegen elkaar uitgespeeld.
Ja, dat kan.
Neem mensen in vertrouwen die je beter niet in vertrouwen kunt nemen.
Dat klopt, omdat ook andere kandidaten natuurlijk ook één doel hebben. En dat is verder komen. Dat kan impliceren dat hij of zij jou naar huis wil sturen. Dus de tegenstander is vaak niet de mol zelf. Kan, maar hoeft niet.
Oké, zaterdag 6 januari start het. We kunnen gissen wat we willen. Dat heeft geen zin. Wie is de mol is dat? En dan daarna Mol Talk, wat jij samen met Margriet van der Linden presenteert op NPO 3 daarna. Vanavond is de kick-off al te zien om 9:15. Jij bent een van die presentatoren dus van Mol Talk. Wij wilden een aflevering zien, niet in de eerste plaats van Wie is de Mol, maar gewoon van Mol Talk. Toen werden we al eigenlijk gewoon naar huis gestuurd. Toen vervolgens hebben we toch gewoon gevraagd om een zichtkopie.
Van dit seizoen.
Van aflevering 1 van Wie is de Mol.
Daar geef ik je weinig kans. Je
ja, we zijn gewoon voor gek verklaard.
Ja.
En dat gebeurde met de regel: ik mag aannemen dat dit verzoek het resultaat is van een verloren weddenschap.
Ja, maar dat is ook...
Maar wat wij wel weten...
Ja.
Jij hebt die eerste aflevering wel gezien.
Wij als twee presentatoren van Mol Talk, om Mol Talk voor te bereiden, zien wij altijd de aflevering iets eerder dan de kijker op die zaterdagavond.
Hoeveel eerder dan?
2 dagen. Dus 2 dagen voor die zaterdag krijgen wij als twee presentatoren die aflevering te zien.
Dus jij weet wel of het in Georgië is of niet?
Aangezien, ik weet, voor dit seizoen weet ik, omdat ik nu de eerste aflevering heb gezien,
precies,
was zich omtrent dat geheim, waar het wel of niet is, waarom dat is.
Wat heb jij nodig in het leven, om in het Zwitserleven, zou ik maar zeggen, dat jij mij dit vertelt, zeg maar, dat van die eerste aflevering eventueel al, en... Weet je dan?
Je bedoelt dat ik iets verklap, bedoel je?
Ja.
Bedoel je?
Ja.
Ja, maar dat wil je juist niet. Kijk, het punt is van Wie is de Mol. En als kijker van Wie is de Mol wil je juist helemaal niet weten in aflevering 1, 3 of 5 wie de mol is. Je wil juist meedoen met dat spel om het uiteindelijk natuurlijk goed te hebben. Dat is fantastisch. Maar het is juist zonde als je het weet. Het is fantastisch als je denkt het te weten. Dat is heel leuk. Maar
denk
het is helemaal niet leuk om
weten.
Het te weten.
Nee. Dat is wel eens gebeurd.
Als het ergens op een internetforum zou staan.
Ja.
En het zou met sluitend bewijs. Niemand, die Wie is de Mol-fan is daarvan gediend. Niemand wil dat weten. Dat het een vaststaand feit is. Dat is helemaal niet leuk.
Dat is wel eens een beetje gebeurd. Hè. Er is wel eens wat gelekt.
Ja.
En toen is er, ik geloof dat het met Klaas van Kruistum was. De presentator van de EO. En toen was iets vooraf bekend. Dat is eigenlijk het hele spel. spelletje, je zou kunnen zeggen, de rest van het seizoen bedorven.
Ja.
Hè?
Nou ja, in dat seizoen is er een hint geweest. Ja. Hè? Er is altijd een aantal hints. Niet per definitie overigens hoor, maar het kan. Ik zeg altijd, en daarna zeg ik niet per definitie, maar over het algemeen heb je in een seizoen wel een aantal hints. In dat seizoen is er een hint geweest en die kon maar op één manier worden geïnterpreteerd. En dat is gevaarlijk, want als er iemand is die dat dus kan die hint kan gebruiken om het grote geheim te ontmaskeren, of de mol te ontmaskeren, dan kan je niet meer terug. En dat is in dat seizoen gebeurd. Nou is er een groot aantal journalisten dat ook graag Wie is de Mol volgt, columnisten, en die daar later over gaan schrijven. En die zien ook op een gegeven moment van, wacht even, dit is sluitend bewijs. Ja. En die komen in een spagaat, want die willen dat ook niet aan hun lezer vertellen. Dus die gaan dan nog allerlei zich in bochten wringen.
Die gaan ook lopen mollen eigenlijk.
Ja, die gaan zich in bochten wringen, want die willen het ook niet zeggen.
Maar hoe kan het dat iemand die dit spelletje bedenkt, mm-hmm, slimmer is dan de rest van de hele natie? Dat begrijp ik zelf nooit zo goed. Want die iemand, mm-hmm, die dit bedenkt, of mm-hmm, dat groepje mensen met in onder strikte geheimhouding, ja, die bedenkt iets wat we toch allemaal zouden moeten kunnen bedenken.
Ja, maar het zit ten eerste heel vernuftig in elkaar. Het is geweldig amusement. En daarnaast vergt het veel denkwerk om eigenlijk tot die oplossing te komen. Mm-hmm. Het is heel leuk om aan het einde van zo'n seizoen, in aflevering 10, de finale, als we teruggekeken op wat er precies gebeurd is, om dan te zien waar je iets had kunnen ontdekken.
Ja, wat richtlijnen, of hoe zeg je dat?
Precies.
Wat aanwijzingen,
ja,
waren.
Ja. En het is de kunst om het zo te maken dat het extreem spannend is. Mm. Maar het is niet alleen maar spannend. Het is ook, vorig jaar speelt het zich af in Oregon.
Ja.
Fantastische staat in de Verenigde Staten. En ik weet van dat heel veel kijkers ook hebben genoten van de hele entourage. De achtergrond waarin ze al speelt. En je ziet ook door Wie is de Mol. Ik weet toevallig dat heel veel mensen na het zien van Wie is de Mol, een reis boeken naar Oregon. Heel veel kijkers denken van, wacht even, daar wil ik naartoe. Want wat een mooie plek is dat.
Ja.
En dus zo kan je er ook naar kijken. Ik wil niet zeggen dat het een verkapt reisprogramma is. Maar ook dat doet ertoe.
De beelden zijn mooi. Je ziet mensen die je ergens van kent.
En dat is het belangrijkste element. 10 kandidaten die je wellicht kent of minder goed kent. En die komen tot op een bepaalde manier tot wasdom. En dat is ook heel interessant.
Ja.
In zo'n spel, met al de opdrachten die erbij komen, met alle interactie, met alle met name positieve kanten die zich daarin kunnen ontwikkelen, leer je iemand kennen. En dat is ontzettend leuk. En dat is elk jaar een geweldige samenstelling.
Ja.
Die groep die is heel divers.
Ja.
En ik vind dat een van de krachten van Wie is de Mol. En je leert mensen op een bepaalde manier kennen. En vaak de sympathieke manier. Wat ik heel erg leuk vind ook.
Ja.
En soms ook op een manier waarvan je denkt, dat is slim. Of op een manier waarvan je denkt, oeh, dat is niet zo handig. Hè? Dus,
we kijken we straks nog, of zometeen nog wel even naar de rol die jij hebt laten. Hè? Hoe jij jezelf hebt laten zien als kandidaat bij Wie is de Mol. Even terug naar dat Mol Talk. Het programma wat dat napraten. Hè? We hadden het al over hoe leuk dat is. Er zijn ook nu psychologen hebben zich daarop gestuurd. En die zeggen, een mediapsycholoog onder andere, die zegt, het gaat om de twijfelreductie. Dus je wil eigenlijk je twijfel delen met anderen en zo reduceren. Mm-hmm. Zodat je dus in het groepsgesprek langzamerhand eigenlijk naar een punt komt, dat je zelf briljant bent. Want daar komt het natuurlijk op neer.
Maar het zoeken is van bevestiging dan ook.
Ja.
Ja.
En jij hebt dus de rol in dat Mol Talk. Ik heb er ook even een paar afleveringen gezien van vorig seizoen. Dat je als een soort Herman de Scherman, mm-hmm, ben je met social media, met Twitter enzovoort in de weer. En zet je ons steeds maar weer op een been om dat maar te voeden.
Ja.
Er ontstaat twijfel, maar dat moet uiteindelijk gereduceerd worden.
Ja.
Is dat ook niet een beetje een psychologisch spelletje wat jij daar speelt?
Ik denk het wel, want het is ook heel paradoxaal. Het lijkt alsof wij als doel hebben de mol te ontmaskeren. Hè? De mol talk, want ja, met
maar
z'n allen.
Maar je hebt al verteld dat je dat niet wil, hè?
Nou, het punt is dat je als kijker wil je dat ook niet. Maar je wil wel alle theorieën langs gaan. Van oké, wacht even, wat zou kunnen? Want dat is heel erg leuk. Het is het napraten over iets en zelfs het voorbeschouwen van een evenement. Of het nou een sportwedstrijd is of dat er politieke beschouwingen zijn. Het voorbeschouwen over het algemeen is wat er wel of niet mogelijk is. Dat is een van de leukste momenten van iets wat gaat gebeuren.
Ja, dat deden we vroeger alleen bij voetbal. Maar nu doen we het bij Wie is de Mol. En nu doen we het bij heel Heel Holland Bakt. En ja. nu doen we het, ja, waar, ja. The Voice of Holland. Nou ja, van alles en nog wat.
Ja.
Praten we eindeloos voor en na.
Ja, en ik vind dat is een ontwikkeling die ik ook zie en waar ik onderdeel van uitmaak. Ik hoop dat nog lang te doen met Moltalk, want ik zie dat ontzettend leuk is om te maken. Ik voel ook dat het heel goed landt en bij ja. mensen dat heel graag kijken. Maar ik begrijp ook je reactie dat het, waar stopt het?
Niet.
Bij ons niet in ieder geval. wij willen hier heel lang mee doorgaan.
Dit wordt alleen maar groter.
Dat zou kunnen. Maar het is wel het paradoxale is dus dat je... Margriet en ik willen daar niet laten zien dat wij erachter kunnen komen. Dat hebben wij helemaal niet als doel. Wij nemen onszelf op dat vlak helemaal niet serieus. We willen wel Wie is de Mol serieus nemen. En we willen die kijker serieus nemen die via die app allerlei tweets stuurt. Van joh,
denk je hier wel aan?
Ja, zou dit kunnen zijn, zou dat kunnen zijn. En dat geeft de kijker thuis weer van wacht even, dat had ook gekund. Dus er zijn heel veel mogelijkheden die je niet hebt gezien, die wij bespreken. En ook eigenschappen van die kandidaten die je bespreekt. Want dat is ook natuurlijk heel erg leuk. Hè. Je hebt het, als je het hebt over Wie is de Mol, heb je het dus over 10 kandidaten die je continu op die meetlat legt. En dat is natuurlijk heel leuk, want je praat ook over mensen.
Ja.
Dan praten wij dus over mensen op een hele leuke, positieve manier. En natuurlijk, Margriet is vlijmscherp en humoristisch. Dus gaat het ook met tong in cheek, ook ze nu en dan van, hé, maar wacht even, wat doet die daar nou?
Ja.
En die kant, die mijden we ook niet.
Dan laten we even luisteren, Moltalk.
Eerst eventjes iets anders. In de biecht namelijk waren er ook nog een paar opvallendheden. De eerste komt van Roos.
Ik kan nooit iets vinden.
Ja, dat is een hele korte. Maar ik kan nooit iets vinden. Oké, wanneer kan je iets niet vinden? Dat is natuurlijk als je niet goed kijkt. En als je blind bent, kan je niet goed kijken. Tada!
Hey.
Ja, zo denk ik al. Dus dit gaat natuurlijk, het is een beetje extreem.
Dat was de
eerste
energie.
Maar zo moet je dus kijken. Zo moet je kijken. Je moet niets uitsluiten. Ik geef er nog eentje. Het is gewoon even dat je een beetje inkomt. Let op, Diederik.
Ja. Ik heb voornamelijk gefocust op de grond. In de hoop dat je een bruine envelop in een bruin bos kan vinden.
Bruine envelop, bruin bos, dat is nog tot daar aan toe. Maar logisch, ik heb vooral gefocust op de grond. En waar leeft een mol? Ja, onder de grond. Dat is natuurlijk een inkopper, maar je moet alles meenemen.
Ik heb hier dus serieus naar zitten kijken.
Ja.
Ik weet dus nu bruine envelop in een bruin bos. En ik weet dus nu een mol leeft op de grond. Maar ik weet helemaal niks.
Nee, natuurlijk niet. Maar dit zijn ook... Dit is heerlijk.
Maar je klinkt als Pierre Wint.
Ja. Ja, maar dat is ook... Kijk, je moet je voorstellen dat wij, als wij Mol Talk maken, op dat moment komen we echt 3 seconden uit die aflevering.
Ja.
Dus ik sta helemaal stijf.
Te hyperen.
Ik sta stijf van de adrenaline. En ik denk dus continu van, oh, dit kan en dat kan en zus kan en zo kan. Dus er is een groot enthousiasme.
En die opwinning is niet gespeeld.
Nee. Ik kan niet anders. Okay. En dat heeft ook met overgave te maken. En zowel destijds mijn deelname aan Wie is de Mol in Sri Lanka, als nu met Moltalk, gaat het om overgave. Dus ik duik erin. En mijn rol is ook heel dankbaar. Want dat kan dus ook in die rol. En ik ga bij wijze van spreken met die grote fan die zit te kijken. Die denkt, oh, dit is er gebeurd. Ik kan me daarheen verplaatsen. Sterker nog, ik zit in diezelfde modus. Dus als dan een tweet langskomt dat iemand zegt, Diederik Jekel, vorig jaar kandidaat, die zegt van, ik keek naar de mol. En ik zie dus dat als fotootje afgebeeld staat op het scherm. Oh, dan denk ik van, dat ging over het feit dat hij naar de grond kijkt. Nou, daar kan ik wel wat over vertellen, want dat doet een mol ook. En natuurlijk is dat een open deur en natuurlijk zijn dit niet aanwijzingen.
Maar even voor de duidelijkheid, Margriet van der Linden is dus eigenlijk een beetje voor de afstand en de tong in cheek en de intellectuele distantie. En jij bent voor de overgave.
Ik ben zeker voor de overgave. En ik ga helemaal mee in de waanzin van het proberen te zoeken naar aanwijzingen.
Ja. Toch denk ik dat een wezens... Dat een van je belangrijkste talenten is. Dat jij namelijk in alles wat je doet overkomt als iemand vol overgave.
Ja, ik denk dat dat wel...
Is dat er altijd?
Dat is kenmerkend, denk ik wel, voor mij. Ja.
Ja.
Ja, absoluut.
Waar komt dat vandaan?
Ik denk dat dat... Ik, ik vraag me af of het een eigenschap is die ergens vandaan komt. Als in ontstaan is.
Je zou nu kunnen gaan vertellen over dat je vroeger als jonge jongen met Lego speelde. Ja. En dat je toen al vol overgave was. Dat hoeft niet.
Nee, laat ik het zo zeggen. De eerste keer dat ik het op die manier heb. De eerste keer dat ik het echt heb ervaren. Nu we het erover hebben. En dat ik me realiseer wanneer dat ontstaan is. Is de eerste keer dat ik met een bandje speelde. En
gaan we.
Ja, en het punt is, ik had een liedje gezongen. Ja, ik had een liedje gezongen voor de 50ste verjaardag. Op de 50ste verjaardag van mijn vader. Met mijn moeder. Mijn moeder die speelde gitaar. En was een goede zangeres. En had dat bij amateurtoneel gespeeld. En zij was een liedje aan het schrijven. En zij zong dat. En ik zat daarbij. En ze zei, kan je het meezingen? Toen zong ik het mee. En uiteindelijk zei ze, weet je, jij gaat dit zingen. Mm-hmm. Voor papa. Dat heb ik gedaan. En toevallig was daar...
Hoe oud was je toen?
Ik denk 16. Mm-hmm. En toevallig was op dat feestje was een vriendje van school. En die heeft dat aan iemand anders op school verteld. En die jongen zat in een bandje. En toen werd ik gevraagd om in een bandje een keer te komen meespelen. Jammen. En toen stond ik op het podium. En toen zongen we een liedje van de Dire Straits, geloof ik. En het volgende liedje werd Meatloaf. En toen ging ik een keer optreden. Met Hotel California van de Eagles.
Oh, lekker lang nummer ook.
En toen stond ik op dat podium. En ik weet nog heel goed. We hebben toen opgetreden op een groot schoolfeest. En toen kwam ik van het podium af. En toen dacht ik van, maar dit is het. Dit is het. Mm. En ik weet niet of het... Het is ook die muziek. Want ik ben een groot muziekliefhebber.
En je hebt nog steeds bandjes. Je speelt nog steeds een bandje.
Maar ik weet dat het in vervoering raken van... in die muziek gaan op dat podium. Dat iets was toen ik het podium afkwam van... maar dit is het. En het was de overgave die ik voelde op dat podium. Het compleet erin opgaan. En dat had ik niet eerder ervaren.
Verslaafd is een groot woord. Hmm. Maar dat is wel iets wat je zoekt in al die dingen die je doet. Ja. Als je op een berg staat of je bent in een ver land... Ja. Of je neemt een duik in een ijskoude of juist tropisch warme zee. Hmm. Of in al die momenten...
Ja. Ja, waardoor het ook overkomt, nu ook weer met Moltok in die rol. Het komt dus natuurlijk ook over alsof ik altijd zogenaamd aansta. En alsof ik altijd enorm enthousiast alleen maar...
Een blije eikel genoemd.
Ja, en dat begrijp ik ook. En mm-hmm. ik kan me ook voorstellen dat mensen denken dat zo is. En het is ook zo, ik beaam ook dat ik best wel stigma bevestigend bezig ben geweest in het verleden. En dat het soms nu nog steeds zo is.
Bedoel je dat je dan aanzet om blije eikel te zijn?
Nee. Oh. Nee, maar het is wel dat je mij ziet nu bij Moltok. Ja. Ik zeg in die rol. Nee, dan zie je die kant van Chris. Het is niet de rol die ik speel, maar het is wel een rol die ik vervul. Dus ik kan me voorstellen dat mensen een beeld van mij krijgen van jij staat altijd aan, terwijl ik een hele bedachtzame kant heb. Ik heb een hele rustige kant en ik wil niet zeggen, ik bedoel, iedereen heeft allerlei eigenschappen die onderling verschillen. Maar
gewoon even, Kruger zegt, jij wordt ingehuurd voor die blije, enthousiaste kant. Hè?
Ja.
Daar word je op ingehuurd.
Dat denk ik wel, ja. Ja.
Maar zou je eigenlijk op iets anders ingehuurd willen worden dan? Laten we zeggen, een gesprekspartner, mm-hmm. lange interviews maken. Ja. Ik gooi maar wat op.
Nou, ik heb afgelopen zomer heb ik met Eva Koreman van 3FM hebben Radio Gaga gemaakt. Een Vlaams format. Erg mooi programma, zoals het in België is gemaakt. Al, ik geloof, 3-4 seizoenen. Twee cabaretiers die elkaar al 25 jaar kennen. En met een kleine caravan gaan zij naar een bepaalde instelling. Dat kan een verslavingskliniek zijn. Dat kan een huis zijn met moeilijk opvoedbare kinderen. Van alles. En die gaan daar een lokaal radioprogramma maken. En de mensen die in dat huis wonen, of in de instelling, komen daar hun verhaal doen. Dat heb ik afgelopen seizoen mogen maken met Eva Koreman. Geweldige ervaring. Kan niet anders zeggen.
Want daar werd je aangesproken op een ander talent?
Ja, op het talent inderdaad wat je net omschrijft. Dagenlang interviewen, luisteren. Proberen daarin ook de juiste vragen uiteraard te stellen. En weliswaar vanuit een bepaalde empathie met iemand een gesprek voeren. Maar tevens ook afstand te houden om tot de juiste vraag te komen. En distantie te houden om scherp te kunnen blijven zijn. Best wel een grote uitdaging.
En wat bracht dat jou dan? Dat je nu zag van, hey, nu word ik eens een keer aangesproken mm-hmm. op iets heel anders.
Nou, dat daar nog veel ontwikkeling is. En dat is logisch. Want ik moet je eerlijk zeggen dat als ik een gesprek voer buiten de camera, of buiten in dit geval de microfoon, kom ik tot hele andere gesprekken dan voor die microfoon. En dat zegt natuurlijk wat over mij. Dus ik voel mij...
Ik vind eigenlijk wel dat ze nu een hele serieuze man tegenover
Jawel. Maar er is veel meer dat ik zou willen zeggen, maar waarvan ik me bewust ben dat ik niet kan zeggen, omdat we uiteindelijk toch met een tijdsbestek zitten van vanavond 1 uur.
En dat is best royaal.
Dat is royaal voor radio en televisie.
Je mag in principe alles tegen mij zeggen.
Nee, dat is royaal. Nee, maar dat is royaal. Alleen, ik ben iemand die nogal lang van stof kan zijn. Mm-hmm. En dat heeft te maken dat ik blijkbaar heel veel context nodig heb om tot mijn punt te komen. En dat wat ik daar omheen creëer, ik probeer dat niet wollig te laten zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik dat nodig heb om jou een beeld te geven wie ik ben. In plaats van dat ik gelijk, paf, direct met een bepaald antwoord kom. Dat wellicht heel helder kan zijn,
Poging. Nee, dat snap ik. Laten we eens een poging doen. Jij kreeg zo straks weer kippenvel. Dat was omdat je had opgetreden op de 50ste verjaardag van je vader. Door je moeder was je daar een beetje heen gepusht. Mm-hmm. Dat beviel heel goed. Ja. Kreeg je nou eigenlijk kippenvel omdat je terugdacht aan dat moment? Of dacht je terug aan je vader? Die 50ste verjaardag van je vader? Een vader die er overigens niet meer is?
Nee, klopt. Beide. Want beide roept emotie op. Mm-hmm. En beide roept... in emotie zit voor mij soms weemoed en melancholie. Maar over het algemeen associeer ik dat enorm met een grote mate van puurheid. Mm-hmm. En mijn geluk in mijn leven. Mensen zien mij vaak als een geluksvogel, omdat ik mooie reizen mag maken voor reisprogramma's, et cetera, et cetera. Maar mijn grootste geluk is dat ik heel dicht bij mijn gevoel kan komen. Mm-hmm. Ik ervaar dat als iets heel positiefs voor mij. Met als gevolg dat ik dus ook heel dicht bij verdriet kan komen. En dat ook als zodanig kan ervaren. Maar ik... Elke keer als mij iets overkomt dat verdrietig is of pijnlijk is, dan voel ik dat ik heel erg bij mijn bron ben. En dat is dus thuis. Dat is een heel veilige plek.
Ja.
Dus ik associeer pijn of verdriet niet met per definitie als iets negatiefs.
Nee, en sterker nog,
eigenlijk
als, iets, als thuis.
Ja. En dat vind ik, dat die puurheid, dat is wat ik eigenlijk... Eigenlijk, als ik iets zou zoeken in het leven, ik geloof niet zozeer in zoeken als wel in vinden. Mm-hmm. Dan is het dat gevoel. En dat ervaar ik heel erg door datgene te doen waar ik een positieve emotie van krijg. Of het nou reis is of muziek maken is. Maar ik ervaar het ook als ik diep ga om iets te ervaren wat pijnlijk is. Dus ik ga die emotie ook niet uit de weg. Dus als jij mij nu net vraagt, ik krijg kippenvel, dan is dat ook omdat ik direct voel...
Dat je vader 50 werd.
Dat mijn vader 50
werd. En dat hij er nog was.
En dat hij er toen nog was. En dat hij is 3 jaar geleden overleden.
Ja.
En dat is... Dat is een zowel pijnlijk proces geweest als een extreem intens proces geweest.
We gaan zo even naar het nieuws luisteren van NOS. Ja. En daarna heb ik een uitspraak van je broer, Kees, over jou. Heb je enig idee waar het over zal gaan?
Gevoel.
Ik denk dat je heel warm bent. We kunnen er een molletje van maken,
ja,
natuurlijk.
Doe dat, ja.
Maar je zit aardig op een goed spoor.
Okay.
Zometeen verder met Chris Segers.
NPO Radio 1.
Niet alleen in Iran zijn er protesten. Je hoort op de achtergrond protest hier in Nederland.
En als je mensen vraagt waarom ze demonstreren, dan is dat oud solidariteit met Iranse volk tegen het terroristische regime.
Nieuws en call. Wat zijn jouw voornemens eigenlijk voor een beter digitaal leven?
Alle apps op je telefoon opruimen. Als je je telefoon opruimt en je opent hem, dan denk je, ha, lekker. Ja. Echt
nieuws en kool. Het
politieke landschap is veranderd, kunnen we stellen.
Er zijn van die momenten dat je toch als politiek leider de doorslag geeft. Dat toch mensen jouw kant op kijken en zeggen, en wat gaan we nu doen?
Op zoek naar een bijzonder verhaal in Nieuws en Kool met de enige echte Lara Rentsen. Elke werkdag van 4 tot 6:30.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
NPO.
Kunststof.
In Kunststof praat ik vanavond met Chris Segers. Hij is medepresentator van Mol Talk vanaf zaterdag op de buis. Hij is de man van het reisprogramma 3 op reis. Hij presenteert de Nationale Reistest 7 februari op televisie. En hij maakt een programma Break Free. En dat gaat over jonge mensen die op reis zijn overleden. En die reis wordt dan nagereisd door dierbaren. Kortom, hij heeft een heel breed palet. Een paar dingen komen wel overeen. Er wordt heel erg veel gereisd. Ja. En er wordt heel veel gekeken met mensen mee en gezocht naar hun verhaal.
Veel beleefd.
Veel beleefd, ja. Ik was eigenlijk een beetje op zoek naar jouw verhaal. En toen bleven we acht uur een beetje steken in een verhaal waarvan jij zei, nou, dat is best wel een uitgebreid verhaal. Dat is het verhaal van mijn vader die overleden is. En een moment waarin jij terugging naar zijn 50ste verjaardag. En daar hebt opgetreden. Als jonge jongen eigenlijk nog.
Ja.
Nu is het 3 jaar geleden dat je vader is overleden.
Ja.
Was het een lang ziekbed? Of wat was het lange proces? Als je...
Nee, het was niet zozeer een lang ziekbed. Als wel dat wij als familie, hè, want je refereerde al heel even aan mijn broer.
Ja.
Die je hebt gesproken. Wij hebben een moeilijk te omschrijven hechte band. Het is extreem, extreem hecht. En het is ontstaan in onze jeugd. Als broer en zus, want ik heb ook nog een zus. En ik met z'n drieën en mijn ouders samen. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat mijn vader eigenlijk al rond zijn 30ste problemen kreeg met zijn gezondheid.
Mm-hmm.
Zonder daar specifiek op in te gaan, was dat voor ons op een gegeven moment kwamen wij tot het besef dat hij min of meer in reservetijd ging leven. En dan word je bewust van de kans dat iemand je kan ontvallen. En op de een of andere manier is dat bij mijn intensiteit ontstaan. Om heel erg bij, in figuurlijke zin, bij mijn ouders te zijn.
Ja.
Dus daar is een band ontstaan die heel hecht is en intens. Dus op het moment dat je iemand loslaat, omdat iemand gaat, is dat voor mij een enorme intense gewaarwording van liefde en verlies. Maar daarnaast heb ik een ongelooflijk mooi en goed gevoel daaraan overgehouden, omdat ik weet dat dat er niets tussen zat. Er zat niets in de weg. Tussen mij en mijn vader bijvoorbeeld.
En eigenlijk nooit. Nooit de laatste decennia, of wel? Of is dat iets waar je naartoe bent gegroeid?
Nou, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat ik zie het leven als een groot lang introspectief proces. En dat je probeert tot een soort persoonlijke groei te komen. Voor jezelf en met anderen om je heen.
Mm-hmm.
En wat iemands eigen proces is, daar kan ik niet altijd in kijken. En dat kan je soms wel aangaan door daar met de persoon in gesprek te treden. Dus ik weet niet of mijn vader in dit geval helemaal vrij was. En dat weet ik niet. Ik weet alleen dat
je bent echt aan het zoeken naar woorden waarin je niet te veel over hem zegt en over zijn ziekbeeld zegt.
Nee, klopt.
Terwijl je toch wel wat over zijn ziekbeeld zegt.
Ja, en dat is het mede omdat. Kijk, ik wil met jou iets delen. En ik besef me dat het met de luisteraar ook is. En daarnaast wil ik gewoon discreet zijn. En daarnaast wil ik ook niet dat bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk wat ook wel inherent is aan een interview geven. Er kunnen ook delen van dit interview ergens morgen weer op een site staan.
Maar natuurlijk.
En dan is daar iets uit de context gehaald. En dan, met alle respect, zou ik dat heel vervelend vinden. Want dan gaat het ineens over de dood van mijn vader. Waar ik helemaal niet op die manier over wil praten. Dat een soort van te lezen is op op een nieuwssite of iets dergelijks. Dus vandaar dat ik dan gelijk gereserveerd ben over wat ik daarover vertel.
Ja.
En dus dat heeft te maken met het feit dat ik daar met respect mee omga. Met respect, maar ook dat ik dat privé wil houden en bij mezelf wil houden. Want dan houdt het ook meer zijn waarde.
Heeft het feit dat jij leefde met de familie, met een man van wie de dood in ieder geval meer was aangekondigd dan bij elke andere sterveling, laat ik het zo formuleren. Heeft dat jou manier van leven eigenlijk heel erg bepaald? Bijvoorbeeld de intensiteit ervan?
Ja, dat heb ik me afgevraagd. Ik denk het wel.
En op welke manier?
Een open deur zou zijn om er alles uit te halen wat erin zit. Zo denk ik. Ik denk niet dat dat het is. Want dat zou veel te oppervlakkig zijn. Want het is niet zozeer dat ik op reis ga om maar weer iets te zien. Het gaat mij erom om een leven te leiden. Dat ik zie het als een verrijking om zoveel mogelijk verschillende ervaringen op te doen. En die ervaring is iets niet zozeer van een hoeveelheid als wel een intensiteit. En dat betekent dat ik probeer met een ervaring tot iets te komen wat mij prikkelt, waardoor ik op een manier wordt geprikkeld wat ik nog niet eerder heb ervaren. Waardoor ik meer te weten kom over mezelf. En dat kan zijn via een reis die je maakt en via een ontmoeting bijvoorbeeld die je hebt met iemand. Waardoor je uiteindelijk weer tot een inzicht komt. En dat
maar
vind
niet
ik
uit verveling.
Uit verveling?
Uit verveling. Nou ja, heel veel mensen zoeken naar kicks. Ook heel veel reizigers zoeken naar kicks.
Nee. Nee, want ik heb dat helemaal niet als uit verveling.
Nee.
Ik heb
iets van jezelf te leren kennen.
Nou ja, dat is het is niet een doel op zich. Want, maar het is iets wat zo bij mij in mijn leven nu verbonden is, dat een automatisme is geworden. Dus ik voel automatisch voel ik een bepaalde neiging om ergens te gaan waar ik nog niet eerder ben geweest, in figuurlijke zin. En dat impliceert dat ik dus de meest rare dingen in mijn leven meemaak. Waardoor ik dus, omdat je in de meest bijzondere situatie terechtkomt, omdat je je ervoor openstelt. En dat openstellen is niet omdat je een boek leest van een filosoof of een goeroe die je zegt hoe je dat moet doen. Het is op een bepaalde manier heb ik, en dat is dat geluk, dat ik automatisch opensta, of de wil heb om open te staan, om in contact te komen met iets wat ik nog niet eerder heb ervaren. Wat dat is, weet ik niet. Heb ik verwachtingen naar de toekomst? Nee. En dat is een van de eigenschappen. Ik heb totaal
van de lessen eigenlijk uit het verleden.
Wellicht. En dat is een les die later pas, waar ik me later pas bewust van ben geworden, maar die eigenlijk altijd onbewust aanwezig is geweest en waar ik naar heb geluisterd blijkbaar. Want ik stel mij blijkbaar open voor iets onverwachts. En het is meer dat ik, omdat ik geen zogenaamd vastomlijnd plan heb en vastomlijnd doel heb dat ik wil bereiken, geloof ik dat er veel meer mogelijkheden op mijn pad komen. En je leert door te leven steeds beter te ontdekken welke mogelijkheden op dat pak voor jou bestemd zijn. En dan dat heeft gewoon te maken met het feit dat je jezelf beter leert kennen, waardoor je beter weet in te schatten, hey, die kans die zich voordoet, of die mogelijkheid, of die ontmoeting, die is wel of niet voor mij bestemd.
Betekent dat, is dit vrijheid? Ben jij een vrije jongen?
Ja.
Ja. We spraken met je broer namelijk, ik had het er al over, ik heb hier op mijn briefje zelf neergezet, dat is een absolute fout, internet miljardair. Misschien was dat een soort droom van mij dat ik dat dacht, maar hij is wel miljonair en hij is ook wereldzeiler.
Ja, hij is bovenal
je broer.
Hij is bovenal mijn broer en hij is bedenker en oprichter van nu.nl, onder andere. Maar is niet iemand die daar eigenlijk überhaupt over praat. Je hoort hem dat bijna nooit zeggen. Hij is ook wel eens de gast in een radioprogramma om zijn visie te geven over iets wat bijvoorbeeld zich in de toekomst zou afspelen. Ontwikkeling van trends en dergelijke, ook internet. Ik zie hem als een bijzondere man. En als iemand met een enorm inzichtelijk vermogen en een unieke visie. En daarnaast als ook een gevoelspersoon die
Hij heeft ons inderdaad ook verteld hoe close jullie met z'n drieën zijn. Ja. Jouw zus, hij en jij. En hij zei ook, als je mij vertelt dat zijn imago dat is van een onbezorgde, oppervlakkige reiziger, dan zeg ik dat het klopt dat hij een reiziger is. En hij staat licht in het leven, dat is ook zo. Maar oppervlakkig kan je deze man niet noemen. Zoals hij de verantwoordelijkheid neemt voor zijn gezin en zijn kinderen. Chris is een persoon die een fundament is onder je bestaan. Dat weet ook iedereen die met hem omgaat. Hij is degene die als je in Patagonië bent en je zit er helemaal doorheen zegt, kom op jongens, we gaan door. Hij is degene met de power.
Het is ontzettend mooi om te horen van je broer.
Dit wist je misschien al een beetje, of niet?
Nou,
want hij steunt ook op jou, begrijp ik daar dan uit.
Ja. Ja. Ja.
Ben je een beetje uit lood geslagen?
Jawel. Omdat wij verbaal dit niet zo heel erg naar elkaar doen. Hè? Nee. Dus het is niet zo dat als ik met Kees zit, dat ik tegen Kees orakel over Kees. En dat geldt hetzelfde in de relatie met mijn zus.
Is ook ingewikkeld, hè?
Ja, dat is. En ik denk dat het ook gezond is. Ik wist dat. Jij,
dat we hem gingen bellen.
Ja, en toen zei ik ook van nou. Wat wel grappig is, is dat Kees, denk ik, in de afgelopen 20 jaar dat ik iets doe dan ook op televisie. Qua werk, dat mijn werk zich ook deels daar afspeelt. Ik denk dat hij maar misschien 2-3 keer iets heeft gezien in al die jaren.
Het is geen onderwerp.
Nee, helemaal niet. Hij kent niet Chris Segers die iets op televisie doet. Hij kent
een hele andere Chris Segers. Want ook dat zei hij nog tegen ons. Chris is een solid guy. Toen onze vader een paar jaar geleden overleed, heeft Chris het op zich genomen om de hele afwikkeling en de administratie daarvan te doen. Dat was een enorme klus waarbij hij mij, mijn moeder en mijn zus enorm geholpen heeft. En mijn vader die was enorm Pietje Precies. Maar Chris is dat ook. Zijn huis ziet eruit als dat van Pippi Langkous. Maar zijn administratie is die van een accountantskantoor.
Ja, dat klopt.
Nou, weet je, ik dacht echt waar dat jij gewoon thuis ook met een rugzak op liep.
Nee.
En ook van die slippers, weet je wel. Een surfplak op je rug getatoeëerd had.
Nee, geen tattoos. Nee, helemaal. Nee, ik wel het Pippi Langkous. Ik woon in een Pippi Langkous huis. Ja. En ik wil leven als Pippi Langkous. En we kennen
maar met
allemaal
een paard en zo, die ook met spikkels die de trap opkomt. Nee, dat wil ik namelijk ook.
Ja, ik zou dat willen. Maar wel, we kennen de filosofie van Pippi Langkous.
Ja.
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan.
Ja.
En dat is toen ik dat een keer inderdaad ook meekreeg dat Pippi Langkous was, dacht van ja, maar dat is zo waar ook voor mij. Ik geloof daarin. En ik geloof ook trouwens wel dat op het moment dat je iets onderneemt wat je nog nooit eerder hebt gedaan, dat je met die instelling dat moet aangaan. Daarnaast het besef moet hebben van er is een hele hoop te leren.
Maar jij weet dan ook, nu we toch op het thema Pippi Langkous zijn, waar ik toevallig op afgestudeerd ben.
Oh.
Niet echt hoor. Maar ik ben wel een heel groot fan. Dat er ook altijd iets met die vader was.
Ja, die was op de zee.
Die was weg.
Die was weg, ja.
En dat is natuurlijk van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het karakter Pippi Langkous.
Ja. Nou ja, dat is dan.
We zijn eruit.
Ja. Ja, goed.
Nee, dat wou je helemaal niet zeggen. Maar je herkent daar wel iets in, die vrijheid.
Ja. Heel sterk. Heel sterk. En het is logisch hoor dat veel mensen het idee hebben dat als je heel veel reist, dat dat wordt geassocieerd met vrijheid. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Het is een oppervlakkigheid die je heel duidelijk daarmee associeert van oké, je bent op reis en dan ben je vrij. Maar dat is natuurlijk ook volstrekt onwaar. Niet per definitie. Het kan zijn dat je door te reizen ook een bepaalde vrijheid kan ervaren.
Mm-hmm.
Eigenlijk is dat wat we willen laten zien met Break Free. Omdat je in een andere omgeving, los van de omgeving die geconditioneerd voor jou is en waarin je vanuit allerlei routinematigheden tot een bepaald iets komt, denkt te komen. Maar duw man dat je uit je zogenaamd veilige omgeving wordt gehaald, kom je eigenlijk in een omgeving waarbij je meer op jezelf wordt aangewezen, loskomt van verwachtingen en pas dan, geloof ik, kan je in de echt veilige omgeving komen. Niet uitsluitend in de
opreis,
maar
dat we dus eigenlijk die comfortabele zone los moeten laten, dat we die eens moeten verlaten om iets anders van onszelf te ontdekken.
Ja, want ik geloof dat het schijncomfortabel is. Ik geloof dat, dat het heel vaak zo is dat wij een leven leiden en generaliseren heel eventjes.
Ja.
Maar dat doe ik dan graag om het eventjes zwart-wit te stellen. We hebben de neiging in onze samenleving om te voldoen aan verwachtingen. Van buitenaf, maar ook die we onszelf opleggen. En het heeft te maken al van jongs af aan word je geacht te weten bijvoorbeeld wat je gaat doen in de toekomst. Hè, als je 13, 14, 15 jaar bent, dan word je geacht, ja, je moet je vakkenpakket kiezen, want wat wil je laten worden? Mm. Op die verjaardag wordt die vraag gesteld, wat wil je laten worden? Petra, ik had geen idee toen ik 16 was.
En dus
ik ben 47, ik weet nog steeds niet wat ik wil worden als je het hebt over een uitingsvorm. En ik ben op een gegeven moment, ik ben economie gaan studeren, simpelweg omdat ik geen idee had wat ik zogenaamd wilde worden.
Ja.
Ik had een voorliefde voor voetballen, voor muziek. Een aantal vakken waar ik dan heel wiskundig voor zou moeten zijn. Uiteindelijk ben ik economie gaan studeren omdat ik zogenaamd die beslissing wilde uitstellen. Ik dacht, het wordt een algemene studie. Daar kan ik alle kanten nog mee op gaan.
Maar had je een idee, je had geen idee wie je wilde worden, maar heb je wel, of had je wel een idee wie je wilde zijn?
Refereer dan aan een idool bijvoorbeeld? Of een
type
man?
Ik zie een man die heeft een imago.
Ja.
Daar hadden we het al even met je broer over. Dat is een imago van een soort surf dude.
Dat ben ik echt niet. Maar goed,
dat is een imago.
Ja, begrijp ik.
Dat weet jij. Er is ook iets dat men altijd denkt dat jij je shirt uitdoet.
Ja.
Ik heb dat hier nog niet mee mogen maken, waar ik wel weer heel erg van baal. Daar heb ik wel een beetje op gerekend.
Ja,
op gehoopt ook, maar goed.
Ja.
Nee, maar er is een imago, daar kunnen we niet omheen.
Absoluut.
En de vraag is natuurlijk, past dat imago bij de man die je bent?
Mm-hmm.
Ik zou zeggen, nu ik zo met je zit te praten, en dat is voor de eerste keer in mijn leven overigens, nee.
Nee, dat klopt. Het is deels.
Dus de man die je bent, behoort niet per se bij de man die wij zien.
Klopt. Maar het is wel zo dat ik, als je iemand zou moeten omschrijven, of als je een avonturier zou moeten omschrijven, dan doe ik veel eigenschappen die een avonturier heeft. En dat is namelijk erop uitgaan en niet weten waar hij of zij uitkomt. Dat opzoeken en ontvankelijk zijn voor alles wat er zou kunnen gebeuren. Zonder plan de wijde wereld intrekken. En dat heel één op één met 3 op reis doen we dat. Gaan we de jungles in. En je hoeft mij niet eens een tent te geven. Ik ga onder een paar bladeren slapen. Het maakt me niet uit. Ik rijd met een oude Peugeot met een vriend naar Mauritanië, Senegal, om daar voor een goed doel en een donatie te doen voor 3FM destijds, Series Request, jaar of 8 geleden. Ik stap gewoon in een oude Peugeot en we gaan die kant op. Met een paar voedselpakketten achterin, bij wijze van spreken.
Dat gevoel voor zeg maar dat moment pakken en dat niet voorbereiden, dat troffen we eigenlijk ook aan in jouw bijdrage als deelnemer, als kandidaat aan Wie is de Mol 2015.
Ja.
Want je bent zelf kandidaat geweest. Daarom kan je nu ook Mol Talk presenteren, omdat je zo goed weet wat het is. En daarin probeerde je de plaatselijke bevolking van een Tamil dorp ervan te overtuigen dat jij de mol was.
Ja.
En ze moesten allemaal gaan stemmen aan het eind van de dag, waar 192 mensen gingen stemmen. Dat is op zich was dat al een prachtige scène. En dan moest je geld verdienen voor de pot. En ik heb echt ademloos daarnaar zitten kijken. Laten we nog even terugluisteren naar het commentaar van je collega's Margriet van der Linden en Marlijn Weerdenburg op jouw bijdrage.
Sweet, sweet, lovely people of this beautiful little village in the rain.
Ik had mezelf in de perfecte positie gemanoeuvreerd door als laatste te gaan. Ik denk dat het belangrijkste is dat je moet bij een verkiezing volgens mij als laatste een indruk achterlaten, want daarna gaan ze naar het stemhokje.
Outside of the car, where we were driving in, it was raining, raining, raining. And I was looking at people walking in the rain. They were completely wet, soaking wet. But they were all smiling. And that's because you have inner warmth. All of you are always smiling. And that makes me so happy.
Chris, dat is gewoon de vrolijke filmster. Mogen we gerust zeggen, en dan mag ik best voor klappen. Want dat is zo. Ik ben er ook van onder de indruk. Ik zou ook 100% voor Chris gaan als burgemeester van het Tamendorp.
And yes, I am the mole. Because yes, I walked past an envelope at Bentota. And yes, I left a suitcase yesterday in compartment number 4 with the money inside. So I'm the mole. But one thing I can say to you. Naam, uni, kade la kren.
Het belangrijkste onderdeel van de speech was opkomen met een lach om contact te maken en afsluiten met naan uni kadele kren. Ik hou van jullie.
Naan uni kadele kren. I'm Chris. I'm your man.
En die jongen die gaat lachen en de hemel breekt open. Dat is Chris gewoon. En dat duurt hij gewoon weer.
Het tot ergernis van de andere kandidaten. Ja. Jij won echt glorieus die verkiezing. Die dat hele, ja. Ja, die opdracht. Niet de hele Wie is de Mol. Maar het hele Tamildorp heeft zo'n beetje op jou gestemd. En dat begrijp ik ook wel. Want je was bijvoorbeeld de enige die iets in de taal van de mensen zei.
Lijkt me een simpele truc.
Het was een simpele truc, maar niemand was erop gekomen van het hele peloton. Nee. En los daarvan, jij zei ik hou van jullie. En je sprak ze aan op hun grootste talent, namelijk tamelijk geaard en vrolijk in het leven staan. Wat er ook gebeurt.
Klopt, hè? Klopt.
Of er lief is, of er leed is, of er armoede is, honger, oorlog.
Ja.
Nee, jullie zijn lieve mensen en jullie lachen heel veel.
Ja, en de opdracht was die mensen te overtuigen dat jij voor hun iets kon betekenen. En, maar dan alleen als in die opdracht. Dat was gewoon het spel wat we speelden. Die mensen wisten dat, die waren daarop voorbereid. Het enige wat ik voor ogen had, contact maken met hun. Ja. Dat is het enige wat ik voor ogen had. Want ik kan wel allerlei dingen gaan vertellen in het Engels, wetende dat ze niet Engelstalig zijn.
Precies.
Dus ik dacht van, oké, het enige wat waarmee je in contact komt met iemand is het non-verbale gedeelte. Dus dat is belangrijk. En de lach werkt enorm goed. Want de mensen op Sri Lanka, ik ben op weinig plekken geweest waar mensen zo warm en veel lachen. Mm-hmm. Dus ik dacht, dat is de manier om contact te maken. Wat overigens bij iedereen vaak de manier is om contact te maken. En daarnaast, inderdaad, die zin had ik van onze chauffeur. Die sprak die taal. Dus die kon mij zeggen wat de Tamils zeiden als ze zeiden ik hou van jou. Dus dat heb ik opgeschreven.
Dan ben ik uit mijn hoofd geleerd. Enige moment waarop de Tamils dit dorp lachten om een speech van een molkandidaat.
Ja.
En maar wat ik ook meteen dacht toen ik dit zag, en ik heb eigenlijk heel veel programma's de afgelopen dagen van jou bekeken, ook uit het verleden en van nu. Toen dacht ik eigenlijk van jouw broer Kees, die zei tegen ons: daarvoor reist hij, contact maken met de mensen.
Ja. Ja.
En ik hoop dat ik me de vrijheid mag permitteren om te zeggen dat ik dat soms wel mis in de uiteindelijke weergave van je programma's.
En refereer je aan het reisprogramma?
Ja.
Ja, begrijp ik. Begrijp ik, omdat
dat het toch nog een klein beetje te veel in het toerisme blijft steken. Terwijl ik denk, dat is jouw pot met goud.
Ja. Ja, ik hoor wat je zegt. Het goede is...
Ik begrijp wat je voelt. Maar
ik begrijp wat je zegt. Het goede is dat Floortje, die maakt dat
Floortje
programma.
Floortje
Dessie. Ja, en die heeft dat heel goed gedaan. En die is naar NPO 1 gegaan.
Maar die heeft wel iets, een ontwikkeling doorgemaakt.
Absoluut, absoluut. En,
die was ook niet altijd zo.
Nee, dus ik vind het heel goed dat zij dat programma nu maakt op NPO 1. Waarbij je dus en reist... en beter het verhaal van een persoon in dit geval kan vertellen... middels dat contact te leggen. Ons programma, Drie op Reis, is een programma dat... een heel belangrijk element is zoveel mogelijk ook laten zien... vanuit beleving. Dus wij laten wel degelijk vanuit beleving dat land zien.
Ja.
Het is informatief. En daarnaast is het de bedoeling om ook op een andere manier te amuseren.
Ja.
Ik probeer daar wel degelijk via contact met mensen... ook dat land te laten zien.
Maar je bent ook enigszins gebonden aan een format.
Ja, ja.
En aan een kijkersgroep vanzelfsprekend.
Absoluut.
Die wat jonger is.
Klopt. Maar dat ligt wel... Ik zou wel degelijk meer...
Maar je bent zelf natuurlijk ook ouder geworden.
Ja.
Ik bedoel, je bent geen 22 meer.
Klopt.
Dus zoals jij in dat seizoen van Wie is de Mol 2015 te zien was... zagen we eigenlijk zoveel facetten van de man die jij bent... Mm-hmm. die hier vanavond ook zit wat mij betreft... dat ik denk van... kunnen ze daar niet eens een keer wat leuks op ontwikkelen?
Ja, nou ja.
Vraag jij dat ook wel eens?
Jawel, ja. En ik denk dat de Radio Gaga, wat ik met Eva mocht maken... dat een eerste kans is geweest. En wat ik eerder zei, daar is echt wel een ontwikkeling. Of tenminste, daar is nog veel te winnen voor mij.
Ja.
Dus dat is die leercurve, die stijl, laat ik het zo maar zeggen... Echter, het grootste deel van mijn leven speelt zich niet af...
op tv.
Nee, en dus er zijn heel veel facetten in mijn leven... waar ik wel die Chris ook ben en tot wasdom kan laten komen en kan ontwikkelen. Dus voor mij hoeft zich dat ook niet per definitie op televisie...
Nee.
Middels een programma af te spelen. Wat ik veel doe is bijvoorbeeld voor studenten... workshops doen met studenten over beslissingen die zogenaamd belangrijk zijn in het leven. En daarover praten en lezingen daarover geven. Ik heb dat ooit hier om de hoek gedaan. We zijn nu in Amsterdam.
Ja.
Bij het Tropenmuseum.
Plantagebuurt.
Ja. Ja, en hier was het Tropenmuseum. Er was een symposium. Scheikundestudenten in de eindfase van hun studie. En het thema van die dag was ontmoet je toekomst. En de organisatoren hadden mij gevraagd als econoom... die een andere kant was opgegaan in zijn zogenaamde carrière... om te vertellen over het feit dat er nog andere richtingen zijn... dan in dit geval de DSM's van deze wereld voor die scheikundestudenten. Ja. En toen zat ik daar, toen dacht ik, wat wil ik hun vertellen? Nou, ik had wel in mijn hoofd waar ik naartoe wilde.
Ja.
Maar ik zat te denken, wat wil ik met dit thema? Ontmoet je toekomst? En toen dacht ik, dit is mijn verhaal. Waarmee ik wil zeggen, ontmoet. Wij hebben het idee bij een ontmoeting dat we iets moeten. Terwijl het een ontmoeting heet. Als je het moeten loslaat, dan pas kom je essentieel met elkaar tot het wezenlijke van elkaar in die ontmoeting. Mm-hmm. Maar wij hebben het idee dat wij continu iets moeten. Terwijl het een ontmoeting heet. Dus op het moment dat je de toekomst als zodanig ook gaat toetreden, in plaats van te denken, ik moet nu een plan hebben voor iets wat zich in de toekomst afspeelt, is het veel beter om ontvankelijk te zijn voor de toekomst. Want in dat woord ligt weer, het is een open deur, maar er ligt het woord toekomen.
Ik hoor een hele groot proces van loslaten. Ja. Mag ik het zo boeddhistisch bij elkaar rommelen?
Ja hoor. Ja,
dat is het dan toch? Dat is die vrijheid waar je het over hebt.
Dat is het. Want ik ben dus niet belast op dit moment met wat ik zou moeten doen.
Nou, toch wel een beetje, want je moet op de tegel schrijven.
Ja.
En we hebben nog maar 50 seconden. Ik ben gewoon keihard. Dat hele boeddhisme gooi ik meteen weer over mijn schouder weg.
Ik schrijf al
Chris Segers, man, de presentator van Moltalk, samen met Margriet van der Linden. 7 februari ook met de Nationale Reistest op televisie. En natuurlijk gaan wij allemaal een seizoen van Wie is de Mol tegemoet, waarin die eindeloos mol talkt. Overigens vind ik dat andere programma, daar kunnen we het nu niet over hebben, Break Free.
Ja.
Vind ik een mooi programma. Daar heb ik veel afleveringen van gezien. Een aantal afleveringen van gezien. Heel mooi. Dank je wel dat je hier was. En dat je ook gewoon... ik vond het wel fijn dat je heel erg leek op wie ik denk dat Chris Segers is. Laat ik het heel voorzichtig formuleren. Wat zet je op je tegel?
Ontmoet je toekomst.
Nou, daar gaat hij. Zometeen langs de lijnen en omstreken met Robert Meder en Renze Klamer. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Dankjewel, Chris.
Graag.
Dank meneer Segers. Dit was aflevering 4058. Morgen zijn we er weer. Ja, morgen zijn we er weer. En om 19:30. Tot dan.
NTR.